Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Mijn gast in deze aflevering leerde het vak van onteigeningsdeskundige van zijn vader. Die begon hoogstaten, taxateurs, onroerende zaken en rentmeesters in de jaren 50. Het bedrijf waar René van Hoogmoed nu nog steeds actief in is. En waar ook zijn oudste zoon in de voetstappen van vader en grootvader volgt. René studeerde rechten in Utrecht en treedt zeer regelmatig op als rechtbankdeskundige in onteigeningskwesties. Daarnaast adviseren hij en zijn collega's klanten op het gebied van grondverwerving, plantschade, taxaties van onroerend goed en andere zaken. René, van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je te gast bent in deze podcast. Mijn eerste vraag is direct, wat is nou eigenlijk een rentmeester? Want ik krijg daar vooral allerlei CDA-associaties bij. Ik weet niet of je dat een beetje begrijpt.
Ja, ik begrijp het. Van oorsprong was de rentmeester uiteraard iemand die het beheer van met name landgoederen deed.
Ja.
Vanuit die oorsprong hadden de oude rentmeesters te maken met bijzondere taxaties. Die kochten boomopstanden, die kochten ze nu dan een stuk grond bij, verkochten soms een stuk grond.
Ja.
En die oude rentmeesters, in die tijd dat ze rentmeester waren, die hebben zich soms wat gespecialiseerd op het gebied van taxatie.
Ja.
Omdat ze daar vanuit hun beroep mee te maken kregen. En op enig moment hebben ze die zich verenigd in de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Waarbij eigenlijk het taxatieaspect voor sommige rentmeesters belangrijker is geworden dan het beheer.
Ja.
Je hebt de traditionele rentmeesters die het beheer doen. Maar je hebt de moderne rentmeesters die met name met grondzaken bezig zijn.
Ah,
en bij die laatste categorie horen wij wat ons bedrijf betreft.
Ja. En die rentmeesters die zijn dus echt ontstaan vanuit de mensen die van adel waren, landgoederen hadden. Misschien rijke industriëlen die veel land kochten. En dat moest beheerd worden. Dat is eigenlijk hoe het is ontstaan.
De rentmeester deed het beheer voor de adellijke families of de industriëlen die bezittingen hadden.
Wow,
ja, dat is de functie van de rentmeester. Ja.
En jouw vader is begonnen met het bedrijf.
Ja.
Dit was in de jaren 50.
Ja.
Is het vak enorm veranderd sindsdien?
Ja, het vak is enorm veranderd. Maar ik denk dat dat voor elk vakgebied geldt. Mijn vader had een landbouwkundige opleiding. In die tijd, elke onteigening tussen aanhalingstekens vond plaats in het buitengebied, dus eigenlijk in het agrarische gebied.
Ja.
En tegenwoordig is er een ontzettende verschuiving. Je hebt natuurlijk nog wel heel veel verwervingen in het buitengebied, maar je hebt ook heel veel verwervingen binnenstedelijk.
Ja.
Ik ben in een van de grote steden bezig met een kantorencomplex vlak naast een station. Nou, dat was in de tijd van mijn vader ondenkbaar dat hij dat soort zaken zou doen.
Ja. Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben. Want ik ga jou 5 stellingen voorleggen, zoals dat wij bij elke gast gebeurt in deze podcast. En dan mag je als eerste eens of oneens op antwoorden. En natuurlijk gaan we ze daarna verder onderzoeken en vooral jouw antwoorden daarop nuanceren. Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan starten met de eerste stelling. De gemiddelde Nederlander heeft zelden iets te maken met een rentmeester of taxateur.
Ik wil nu al nuanceren. Met taxateurs hebben ze natuurlijk wel vaak te maken. Met rentmeesters in het algemeen weinig.
Oké. Dat betekent eens of oneens?
Ja, dat is een beetje een dilemma. Maar laat ik dan nu maar even zeggen oneens.
Oké, heel goed. In mijn rol als adviseur kom ik uitsluitend op voor de belangen van mijn opdrachtgever. De tweede stelling.
Nee, oneens.
Oké. Taxeren is geen wetenschap, maar vakmanschap.
Dat wil ik ook straks graag nuanceren, maar ik zal nu zeggen eens.
Oké. 4. Rechters zijn alziende blind zonder de hulp van een rechtbankdeskundige.
Nu moet ik oppassen. Oneens.
Oké. En de laatste. Een burger of ondernemer is feitelijk machteloos wanneer de overheid tot onteigening overgaat.
Oneens.
Oké. Goed. We beginnen bij de eerste. Je twijfelde eigenlijk over alle stellingen. En dat typeert misschien ook wel een beetje de jurist. De ene jurist in deze podcast kan dat wat beter verbergen dan de ander. Want je wilde gelijk nuanceren. En bij die eerste begon je eigenlijk met het onderscheid tussen rentmeester en taxateur. Want taxateurs hebben, daar hebben de meeste mensen die bijvoorbeeld een huis kopen direct wel mee te maken. Of dacht jij gelijk aan een ander?
Nee, ik dacht met name aan mensen die een eigen huis kopen.
En precies,
die hebben dan een makelaar, normaal gesproken, waar ze contact mee hebben. Maar vaak moet het dan nog getaxeerd worden voor de hypotheek.
Ja.
Dus heel veel mensen hebben wel met een taxateur te maken. Ik ben vanochtend nog gebeld door iemand die een nalatenschap moest afwikkelen. Er moest ook een taxatie van komen. Dus taxateurs, ja, heel veel mensen zullen daar wel een keer contact mee hebben.
Precies.
Maar met rentmeesters ligt dat denk ik heel anders.
Ja, want kun je een beetje omschrijven hoe die beroepsgroep in elkaar zit? Wat zijn dit voor type mensen? Ben jij nou zelf ook nog echt, vervul jij die rol ook zelf nog als rentmeester?
Ik ben geen beherend rentmeester.
Nee.
Nee. Ik heb een landgoed wat regelmatig met mij contact opneemt als ze iets willen verkopen. Vaak willen ze dan in erfpacht uitgeven. Landgoederen verkopen niet zo heel snel. Maar als dan een woonboerderij vrijkomt, dan willen ze het vaak in erfpacht uitgeven. Nou, erfpacht is toch wel een beetje ingewikkelder dan een normale transactie.
Ja.
Dus ik heb wel met een enkel landgoed contact over dat soort zaken. Maar echt beheer doe ik niet.
Nee.
En ons kantoor überhaupt niet.
Nee, dat is niet jullie focus.
Nee.
En waar ligt die focus dan wel?
Die focus ligt eigenlijk op het gebied van onteigeningen en plantschade.
Precies.
Ons kantoor heeft eigenlijk drie takken van sport. Wij adviseren particulieren die geconfronteerd worden met een onteigening of die een plantschadeclaim willen indienen.
Ja.
Het andere is dat wij overheden adviseren op het gebied van grondverwerving en plantschades. En uiteraard niet in hetzelfde dossier. Dat kan niet. Dat vrijstaan, dat is wel een heel belangrijk aspect in ons vakgebied.
Vrijstaan betekent?
Nou, dat je dus niet een particulier kunt adviseren daar waar je diezelfde overheid anderszins adviseert.
Ja. Ja.
Dus daar moet je heel zorgvuldig in zijn.
Ja.
En de derde tak van sport is, en dat doe ik op dit moment zelf nog wel vrij veel, is adviseur van rechtbanken bij gerechtelijke onteigeningen.
Oké, precies. Dus we hebben eigenlijk twee belangrijke aspecten. Plantschadezaken en onteigeningszaken. En ik denk dat de mensen die een beetje het nieuws volgen, die onteigeningszaken, of in ieder geval die term onteigening, best vaak voorbij hebben horen komen in de afgelopen tijd als het gaat over boerenbedrijven, de stikstofproblematiek. Ben jij zelf wel eens actief geweest in een dergelijke zaak? Of zou je eens kunnen schetsen hoe zo'n typische onteigeningszaak nou verloopt? Waarom gaat een overheid over tot onteigening? En is dat eigenlijk altijd een overheid?
Bijna altijd een overheid. Het kan ook een semi-overheid als ProRail zijn. Die kunnen ook onteigenen. Ik noem iets al gauw een onteigening, maar meeste zaken lossen zich minderlijk op. Hè? Een gemeente meldt zich bij een horecagelegenheid. Die zegt van, wij willen een stuk van uw parkeerterrein verwerven, want we gaan een rotonde aanleggen.
Ja.
Die horecaondernemer die belt mij en zegt van, René, wil jij dat behandelen? Ik wil een goede prijs. Ik wil niet tekort gedaan worden.
Precies.
Wil jij dat behandelen voor mij? Nou, in dit geval was de provincie of een provincie was de instantie die de aankoop wilde doen.
Ja.
Ik heb overleg gehad met de taxateur van de provincie. We kwamen daar financieel niet uit. Mijn cliënt was redelijk laconiek en zei van, nou René, laat het allemaal liggen. Het komt wel op enig moment. En zo was het ook.
Ja.
Die overheid kwam daar een half jaar en zei van, ja, we willen toch nog wel graag praten. Toen was er ook wat beter te onderhandelen. Uiteindelijk hebben we een prijsresultaat bereikt wat beide partijen convenieerden. En toen is er een koopovereenkomst gesloten. En dat is dus alsnog minderlijk afgerond.
Precies. En minderlijk afgerond wil zeggen, daar is de rechter eigenlijk niet aan te pas gekomen.
Daar is de rechter niet aan te pas gekomen.
Gebeurt dat vaak? Is dat vaak het resultaat van een gesprek tussen overheid, burger of bedrijf?
Veruit het merendeel van de zaken wordt minderlijk geregeld.
Ja.
Er blijven altijd zaken over en die komen dan bij de rechtbank. Een overheid kan niet zomaar onteigenen. Hè. Daar zijn wat procedurevoorschriften voor. Ze moeten eerst het recht krijgen om te onteigenen. Op het moment dat ze dat recht hebben.
En wie verleent ze dat recht?
Dat is tegenwoordig, nu nog gebeurt dat bij koninklijk besluit. Dat is eigenlijk de kroon die het onteigeningsbesluit neemt.
Ja.
Als de omgevingswet in werking treedt, en die is inmiddels al een aantal keer uitgesteld, zoals je weet.
Vaker dan eens, ja.
En ik vraag me ook af of die 1 juli nu in werking gaat treden.
Maar we gaan het meemaken, of niet?
Voor als de streefdatum. Dan wordt de procedure wat anders. Op het moment dat er een basis is om te mogen onteigenen, wordt het aanhangig gemaakt bij de rechtbank. En die rechtbank moet dan zeggen hoeveel geld de grondeigenaar gaat krijgen.
Ah, oké. Okay.
En nou, dat gebeurt relatief in weinig zaken. Maar goed, ik zit zelf op een aantal wegverbredingen. Ja, en daar moet de overheid van honderden eigenaren aankopen. En er blijven er best nog een aantal over die dan uiteindelijk bij de rechtbank terechtkomen.
Ja, en waar zit hem dat dan in? Ik bedoel, je hebt daar jarenlange ervaring in. Wat als je nou nadenkt over... Wat maakt nou dat de rechter wel een rol moet spelen? Kun je een aantal factoren aanwijzen?
Nou ja, eigenlijk is de belangrijkste factor het geld.
Ja.
De overheid wil iets aankopen. De eigenaar wil het liever niet verkopen, maar die ziet meestal wel in dat het niet tegen te houden is.
Nee.
Dus uiteindelijk gaat het om hoeveel geld krijg ik mee?
Ja.
Nou ja, en dan wordt het toch redelijk complex. Want het begint altijd met wat is iets waard? Dus nou, wat wij dan de marktwaarde noemen.
Precies.
Maar dat is best nog lastig, want vaak moet je bijvoorbeeld een stuk voortuin moet je missen. Dat is in de praktijk is dat geen zelfstandig onderwerp van koop en verkoop. Want er is geen mens die een stuk voortuin te koop aanbiedt.
Nee.
Dus dan kun je een geweldige discussie over de waarde krijgen.
Je bedoelt dat er dan dus ook eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal is?
Dat bedoel ik inderdaad, ja. Je hebt geen directe referenties. En wat je dan krijgt, en dat maakt het dan ingewikkeld, is dat men zegt, het totale object is 8 ton waard. De opstal is 4 ton waard. Hou nog 4 ton voor de grond over. Maar dat staffel ik dan. Hoe verder de grond van de woning af ligt, hoe minder het relatief gezien waard is.
Ja, ja, ja.
Maar
ja,
je begrijpt zelf dat je dan een aantal variabelen hebt. De totale waarde, de toerekening aan de opstal en de staffelmethode. Dus ja, als je daar 2 taxateurs los van elkaar opzet, kunnen de uitkomsten nogal wat verschillend zijn.
Ja, zeker als die 2 taxateurs voor verschillende partijen en verschillende belangen werken natuurlijk.
Ja, ja.
En dat brengt ons eigenlijk ook wel heel snel tot die derde stelling: taxeren is geen wetenschap, maar vakmanschap. Ook eentje waar je wat langer over moest nadenken. Ja. Waar staat die twijfel bij jou?
Toen ik het vak leerde, was intuïtie een algemeen aanvaarde taxatiebasis. Ja. Ook voor rechtbanken.
Ja, dus die rechtbank die vroeg, nou, meneer Van Hoogmoed, wat schat u in? En dat kon je dan vertellen.
Ja, en dan was intuïtie was een belangrijke parameter.
Ja.
Nou, nu nog als het... laat ik het anders zeggen. Niet alles is tot achter de komma te motiveren.
Mm-hmm.
Op zo'n moment accepteert de rechter dat je mede je baseert op intuïtie. De vraag of het wetenschap is... Ik ben zelf lid van de Nederlandse Vereniging Vastgoedtaxateurs. Of Nederlandse Register Vastgoedtaxateurs.
Ja.
En die presenteren het steeds meer als een wetenschap. Je moet voldoende vergelijkingstransacties hebben. Je moet inzichtelijk maken hoe je tot een bepaalde conclusie komt. Ben ik het overigens helemaal mee eens.
Ja, dat klinkt alleen, op zich heel logisch.
Alleen de
ja.
interpretatie verschilt nogal. Ook al zouden 2 taxateurs dezelfde vergelijkingstransacties nemen,
ja,
en die zouden ze interpreteren, dan wil dat niet zeggen dat ze tot dezelfde uitkomst komen.
Ja.
En als het echt wetenschappelijk zou zijn, alhoewel, ook wetenschappers kunnen natuurlijk geweldig van mening verschillen onderling, maar dan zou het misschien wat eerder tot consensus moeten leiden. En mijn ervaring is dat gewoon niet het geval is.
Hoe komt dat dan? Waar zit die? Wat leidt ertoe dat die 2 taxateurs tot verschillende uitkomsten kunnen komen? Wat wegen ze dan zwaarder? Wat weegt de een dan zwaarder dan de ander bijvoorbeeld?
Dan laat ik het zo zeggen. Als er voldoende vergelijkingen zijn, dan zal de discussie niet zo groot zijn.
Nee.
Maar juist daar waar je met bijzonder vastgoed te maken hebt. Ik noemde net de voortuin.
Ja.
Maar ik heb ook al genoemd een parkeerterrein bij een horecagelegenheid. Ten eerste is dat meestal geen zelfstandig te verkopen vastgoed. Want het wordt als onderdeel van het totale horecaobject verkocht.
Precies.
En ten tweede krijg je dan de vraag van hoe belangrijk is dit stuk grond? Want er wordt in de praktijk dan een deel van het parkeerterrein van die horeca onteigend. En de horeca zelf en de resterende parkeerterrein blijft gewoon bij de eigenaar. Dan heb je wel referenties van totale horeca-objecten. Maar daar moet je nog heel erg voorzichtig zijn. Want de ene horeca draait veel beter, ligt veel gunstiger dan de ander.
Ja.
Dus dan krijg je al een interpretatie van de referenties die ik heb. Moet ik projecteren op dit concrete geval? Maar dan heb je het alleen nog maar over de totale waarde. En dan moet je die totale waarde nog weer toerekenen aan het stukje parkeerterrein wat net onteigend wordt.
Ja.
En daar zitten dus een aantal interpretatie-elementen in. En ja, de ervaring leert dat dat nog wel eens verschil van mening geeft.
En hoe zorg je er dan voor dat de juiste waarde wordt berekend? Want ik kan me ook voorstellen dat, stel je voor dat die horecagelegenheid in het centrum van Amsterdam zou liggen. Dan weet je dat er een beweging is om die wegen, die straten steeds meer autovrij te maken. Dat steeds meer parkeerplekken bijvoorbeeld uit zo'n stad verdwijnen. Ik kan me voorstellen dat dat ervoor zorgt dat een parkeerplek bij jouw horecagelegenheid steeds dan meer waard zou kunnen worden in de toekomst. Kun je daar rekening mee houden bij de taxatie?
Ja, maar dan moet je het wel concreet kunnen maken. We hebben voor de taxatie altijd een datum waar we voor de waarde van uit moeten gaan.
Okay.
En dat is vaak heel essentieel, dat zal ik straks nog even toelichten. Maar we weten dat we een datum hebben die we voor de taxatie moeten gebruiken. Eigenlijk kun je een toekomstige waarde niet taxeren. Want als morgen een oorlog tegen Duitsland uitbreekt, is de hele vastgoedmarkt weg.
Ja.
Dus een toekomstige waarde laat zich moeilijk waarderen. Keerzijde is wel dat in het economisch verkeer partijen wel rekening houden met te verwachten ontwikkelingen. Ja. Dus als inderdaad de ontwikkeling die jij schetst, als die heel reëel is en per datum waarop we moeten taxeren als een invloed heeft op de onderhandeling tussen koper en verkoper, ja, dan moet je daar wel rekening mee houden.
Ja.
Maar goed, ook dat is natuurlijk een best een lastig te interpreteren parameter.
En waarom is die datum zo belangrijk? Wat is daar nou de
dat zal ik je vertellen. Ik zei net dat wij in een grote stad met een waardering van een mogelijk te bouwen kantoorcomplex bezig zijn.
Ja.
Die procedure is 2 jaar geleden gestart. Toen was de markt volstrekt oververhit. En elke prijs die je vroeg, die kreeg je.
Ja.
Maar inmiddels zijn we 2 jaar verder. De kosten zijn hoger geworden.
Precies.
En de potentiële opbrengst staat onder druk. De rente is hoger geworden.
Ja.
Dus als je zegt van de waarde van zo'n object waardeer ik door ervan uit te gaan wat het in de toekomst, wat het opbrengt, minus al te maken kosten, dan heb je 2 aspecten die negatief uitpakken in de huidige tijd. De opbrengst wordt lager en de kosten worden hoger.
Ja.
Dus het verschil daartussen, dat is de waarde voor de grond, die wordt lager naarmate de economische omstandigheden slechter zijn.
En op welk moment stel je dan die datum vast? Want dat lijkt me essentieel.
Ja, die datum vaststellen is essentieel. En die stelt in wezen de rechtbank vast. Want de rechtbank spreekt de onteigening uit. Ik zei net dat er een koninklijk besluit moest zijn om te mogen onteigenen.
Ja, precies.
De rechtbank spreekt uiteindelijk de onteigening uit. En het moment waarop die uitspraak in het kadaster wordt ingeschreven is de datum die gehanteerd moet worden. En als een procedure lang loopt, schuift die datum op.
Oh, die datum schuift dan.
Nou ja, dan schuift die inschrijving in het kadaster op. Dus
hoe langer het duurt, hoe ongunstiger het voor een bepaalde partij kan zijn.
De keerzijde hebben we natuurlijk in het verleden gehad met stijgende prijzen op het hele vlak.
Precies.
Dus als het langer duurde, was dat voor de partij die onteigend werd lang niet altijd een nadeel.
En hoe leg je dat dan nu uit aan een opdrachtgever of een klant? Hoe gaan die daarmee om?
Nou, het kan voor sommige mensen als ontzettend onrechtvaardig gevoeld worden.
Ja.
Ja, van de andere kant, ik kan er heel ingewikkeld over doen. Het is gewoon de vaste regel dat die pijldatum bepaald wordt via het systeem wat ik net schetste. En er is geen mens die dat veranderd krijgt. Dat is een gegeven waar iedereen moet leven.
En dan hebben we het dan nu over zoiets heel concreets als de pijldatum in zo'n proces van onteigening. Ik legde eigenlijk de stelling voor in mijn rol als adviseur, kom ik uitsluitend op voor de belangen van mijn opdrachtgever. Daar was je mee oneens.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me ook goed voorstellen dat een opdrachtgever dat misschien wel van je verwacht.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook best wel een dilemma. Ik zei net dat je moest beginnen met de waarde taxeren.
Ja.
Ik zei ook dat ik lid of ingeschreven ben bij het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs. Die verlangen een onafhankelijke taxatie. Je moet een onpartijdige taxatie doen. In mijn rol als rechtbankdeskundige is dat het makkelijkste natuurlijk. Hè? Want ja. Dat wordt per definitie geëist. Als je voor een partij optreedt, kan dat best wel wat lastiger zijn. Want een eigenaar zal toch gaan voor de maximale opbrengst. En de overheid, onder omstandigheden, willen die ook niet graag te veel betalen.
Nee.
Dat is een spanningsveld waar je eigen weg in moet zien te vinden. Ik vind best dat je laat ik anders zeggen. In elke taxatie zitten marges.
Ja.
Het is geen exacte wetenschap zoals we net concludeerden.
Precies.
Op het moment dat er marges zitten, vind ik dat je als je optreedt voor een eigenaar, best de bovenkant van de marge mag opzoeken. En voor een overheid vind ik eigenlijk dat je niet de onderkant van de marge moet opzoeken. Want
nee,
dat zou een onbetrouwbare overheid betekenen. Maar dat die wat meer terughoudend kan zijn aan de bovenkant van de marge, dat begrijp ik ook.
Ja.
Ik denk dat dat de rol is die je kunt vervullen. Op het moment dat je als adviseur voor een eigenaar alleen maar de maximale opbrengst wil en je komt niet tot resultaat, want dan kom je niet tot een koopovereenkomst en het komt bij de rechtbank terecht, ja, dan zal de rechtbank daar heel kritisch op zijn.
Ja.
Die zal de objectieve waarde willen vaststellen en niet de maximale aanzet zoals die partij de taxateur van die ik net noemde zou willen halen.
Maar komt het wel eens voor dat je een opdrachtgever hebt die denkt, ik heb de dollartekens in de ogen staan. Dit wordt een buitenkans.
Ja. Ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, ten eerste probeer ik uit te leggen dat die buitenkans betrekkelijk is.
Ja.
Want als we er niet samen uitkomen, dan zal uiteindelijk de rechter het vaststellen.
Ja.
En mijn ervaring is dat als je er enigszins minderlijk uit kunt komen, zo'n gerechtelijke procedure helemaal niet zo heel aantrekkelijk is, al was het alleen maar emotioneel gezien voor heel veel mensen.
Precies, want hoe langer het duurt, hoe langer je ook in zo'n
in onzekerheid verkeert.
Ja, ja.
Ik heb ook wel meegemaakt dat ik inderdaad tegen een potentiële opdrachtgever zei van, dat kan ik als inzet, kan ik doen. En als het u niet voldoende is, ja, dan moet u een ander zoeken. En dat gebeurt ook wel in de praktijk.
Ja, ja. Dus ook gewoon heel heldere spelregels eigenlijk opstellen voor het contact met je.
Nou ja, en je moet ook oppassen dat je jezelf niet ongeloofwaardig maakt. En ik zei net, wij treden zowel op voor particulieren als voor overheden. En als je echt altijd heel extreem in die rol zou zijn, ja, dan word je niet geloofwaardig. Dat kan gewoon niet.
Wat maakt nou dat je tot een succesvolle minderlijke overeenkomst komt? Het voorbeeld dat je net noemde, dat daar leek tijd heel erg een rol te spelen. Dus hè, we laten het even rusten.
Ja.
Dan moet je misschien ook wel een opdrachtgever hebben die rust ook kan nemen. En durft te zeggen, ze komen wel weer terug als ze het echt graag willen. Dus tijd speelt een rol. Zijn er andere factoren in zo'n onderhandeling waarvan je zegt van dit is, ja, daar ben ik altijd bewust mee bezig. Of die bepaalde technieken die ik toepas.
Nou ja, ik had een oude leermeester die zei, we nemen de tijd als bondgenoot. Dat wil best nog wel eens werken. Wat ik zelf vaak toepas, is dan mijn juridische invulling. Over de waarde kun je eindeloos dimdammen. Maar daar zit meestal niet het grote verschil. Het grote verschil ontstaat pas in het vervolgtraject. Want naast de waarde moeten er ook andere schade vergoed worden. Misschien kan ik dat het makkelijkste uitleggen aan de hand van de onteigening van een woning.
Ja. Waarom zou een woning bijvoorbeeld onteigend worden? Wat maak je mee in de toekomst? Dan hebben we daar misschien een beter beeld bij.
Er wordt een nieuwe weg aangelegd.
Oh ja.
En die gaat over die woning. Woning in het buitengebied. De waarde kunnen we over van mening verschillen. Maar wat vervolgens heel belangrijk is waar komen die mensen in de toekomst te wonen? En hoe pak je dat aan? Dan zijn er ook een aantal methodes dat je zegt van, de waarde is 100, maar de mensen moeten vervangende woonruimte krijgen. Dat zou je kunnen huren.
Ja.
Dat is voor de meeste eigenaren niet aantrekkelijk. Je zou een bestaand iets kunnen kopen. Maar onder omstandigheden zou je ook kunnen zeggen van, ik moet een bouwkaal verkopen en ik moet zelf nieuw bouwen.
Ja.
Als je voldoende specifieke elementen hebt om te zeggen, de bestaande markt levert niet een adequate vervanging voor mijn woning op, dan moet ik haast wel nieuw bouwen. Als je dat kunt bewerkstelligen, en daar zijn juridisch gezien wat uitspraken van,
ja.
Dan zou je voor je eigen cliënt al een stuk voordeliger qua onderhandelingsbasis zijn.
Dus wat je eigenlijk beschrijft is dat je niet alleen de focus moet houden op, hè, ik wil die beste prijs voor de woning die onteigend gaat worden. Maar je moet eigenlijk andere factoren in de onderhandeling meenemen.
En die andere factoren zijn qua hoeveelheid geld vaak belangrijker dan de discussie over enkel de waarde.
Ja. En wat typeert dan jouw interactie met de wederpartij?
Ik ben nogal gefocust op rechtspraak. En dan loop ik een beetje vooruit op een van je volgende stellingen. Maar onteigeningsrecht is eigenlijk rechtersrecht. De wet kent maar weinig bepalingen over hoe je moet schadeloosstellen.
Ja.
Maar de rechter heeft in 170 jaar onteigeningsrecht ontzettend veel arresten gewezen. Met name dus de Hoge Raad arresten. En ik merk in elke gerechtelijke onteigening dat er op zijn minst een aantal verwijzingen naar jurisprudentie gegeven wordt. Nou, die jurisprudentie zegt dat je op zijn minst recht hebt op gelijkwaardig woongenot. Nou ja, dan zeg ik zo'n huuroptie als vervanging valt al af.
Ja.
Gelijkwaardig woongenot moet dan wel te leveren zijn als ik iets bestaands kan kopen.
Precies.
En als dat al zo is, dan moet ik aanpassingen doen. Want ja, mijn cliënt heeft een zwembad bij huis en geen enkel vervangend woongenot heeft een zwembad. Dus,
dat kun je dus taxeren.
Ja. Nou ja, maar dat moet ook wel motiveren dat zwembad dan terug moet kunnen komen. Hè?
Ja.
Want misschien zal dan de taxateur van de overheid zeggen, ja, maar zo'n zwembad is eigenlijk ballast, dat hoeft niet terug te komen. Nou ja, dan verwijs ik naar wat arresten waar dat juist wel het geval is.
En, van de Hoge Raad heeft gezegd, mensen hebben recht op een zwembad.
Nou ja, de Hoge Raad heeft het iets ingewikkelder geformuleerd, maar dat zul je herkennen. De Hoge Raad heeft gezegd, als iets een integrerend bestanddeel van iemands levenswijze is, dan moet het in principe terugkomen. Maar daar zit wel een bovengrens aan. En die bovengrens is het geld dat iemand in gelijke omstandigheden als deze persoon zich voor zoiets als uitgave zou permitteren.
Okay.
Nou ja, dat zijn natuurlijk ook vage normen.
Ja.
Maar daar kun je in de onderhandelingen best wel de teneur mee zetten.
Ik vind het integrerend bestanddeel van mijn levenswijze toch een hele mooie omschrijving voor mijn zwembad. Dat ga je.
Nou ja, er is een concreet arrest waar het ging om iemand die in het buitengebied woont. En die had en een tennisbaan en een zwembad. En die zaak is uiteindelijk bij de rechter gekomen, omdat ze daar geen consensus over konden bereiken.
Ja.
En de rechter heeft gezegd van, nou, dat zwembad, er moet wel iets vervangends komen voor het zwemmen. Want die mensen die hebben reuma en die moeten elke morgen zwemmen.
Ja, ja,
dus
ja.
Ik vind het redelijk dat er iets voor het zwemmen terugkomt. Maar ik heb die tennisbaan gezien en er groeide mos op en het net hing slap. Ik geloof niet dat er intensief getennist werd. Dus dat tennis.
Er wordt echt zo inhoudelijk ook wel gekeken naar de kwestie, als het tot zover komt.
Voor de weging, of het een integrerend deel van de levenswijze is. Ja, als iets niet gebruikt wordt, kun je ook niet staande houden dat het een integrerend deel van je levenswijze is.
Precies.
Dus zo gedetailleerd kan dat gebeuren, ja.
Ja. Fascinerend.
Maar dat betekent dus ook dat je naast de waarde, en nogmaals, dat is niet het aspect waar je waar het meeste geld in zit.
Ja.
Naast de waarde heb je dus van hoe ziet de vervanging eruit. Nou, wat ik bijvoorbeeld in de praktijk heel vaak meemaak is onteigening van een stuk landbouwgrond. Dat landbouwgrond ligt bij de boerderij. In de buurt van de boerderij is niks te koop. Dan moet er op afstand gekocht worden.
Ja.
Dan moet er omgereden worden. Nou, die omreedschade is ook een schadecomponent. Want als je niet onteigend zou zijn geweest, had je de grond bij huis gehad.
Ja, ja, ja.
Dus dat omrijden wordt je door de overheid die onteigend aangedaan. Dus die schade moet vergoed worden. Maar ja, waar ga je daarvan uit? Moet er een kilometer omgereden worden? Moet er 5 kilometer omgereden worden? Moet er 10 kilometer omgereden worden?
Ja, ja.
Daar moet je ook marktonderzoek voor doen om te zeggen van, nou ja, op een afstand van een kilometer is echt niks te koop. 5 kilometer wordt al lastig, maar 10 kilometer, dan zal er wel iets te koop zijn. Nou, dat zijn aspecten die in de financiële zin best wel een stok op een borrel
Schelen, ja, precies. En dat betekent dat je niet alleen maar de jurisprudentie induikt. Ik zag ook op jullie website dat jullie ontzettend veel publiceren eigenlijk over die uitspraken. Dus ik vind het leuk om te zien dat je zegt, ik ben nogal gericht op die jurisprudentie. En dan naar buiten toe is dat ook heel duidelijk. Ontzettend veel informatie, veel posts op de website over allerlei uitspraken. En tegelijkertijd moet je de praktijk in. En misschien zelf wel ook al hebben gezien dat dat mos op de tennisbaan ligt. Ja. Wat vind je het leukste aspect van het werk?
Het leukste aspect van het werk vind ik het onverwachte en het contact met ontzettend veel mensen. Ik ga volgende week naar Groningen voor een onteigening. Nou, ik heb geen idee wat ik aantref. We gaan met twee andere mensen. Die ken ik, maar niet heel intensief. Moet ik even zeggen dat zo'n rechter bij gerechtelijke onteigeningen vaak drie mensen benoemt.
Okay, ja.
En meestal is de voorzitter een advocaat en dan twee taxateurs.
Ja.
En ik ben in dit geval een van die twee taxateurs. Ik ken de voorzitter, ik ken de medetaxateur, maar niet dat ik ze heel goed ken. Nou, vind ik alleen maar leuk. Hè? Ik bedoel, wij gaan samen die opname doen. Rechter-commissaris zit daarbij.
Ja.
De eigenaar... is het niet eens met die onteigening. Want die vindt dat een stuk grond wat hij in gebruik heeft... dat al van de overheid is, dat hij door verjaring daarvan eigenaar is geworden. Dus dat gaat een aspect spelen bij de desante of bij de gerechtelijke plaatsopneming straks. Ja. Wat voor invloed kan die mogelijke verjaring op de schadeloosstelling hebben?
En als jij zoiets van tevoren hoort of leest, hoe werkt jouw hoofd dan? Wat gaat er dan gebeuren? Waar denk je dan aan? Duik je dan gelijk de jurisprudentie al in? Of ga je wat meer open zo'n opname in?
Ik ga vrij open die opname in. Er komt ook wel dat ik het aspect van verjaring in gerechtelijke onteigeningen wel eerder heb meegemaakt natuurlijk. Dus ik heb daar wel een idee over. Voor de rest ga ik vrij open die onteigening in. Want ik ken niet de omstandigheden. Ik weet dat de overheid wil onteigenen voor de verkeersdoeleinden. Verder van de bedrijfsvoering en hoe de eigenaar de grond exporteert, weet ik gewoon niet. Dat gaan we dan horen volgende week.
En zoals altijd geldt dat alles ligt aan de omstandigheden van het geval.
Ja, dat zegt de Hoge Raad ook altijd. En ook de Raad van State volgens mij. Maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En dan is het proces zoals volgende week. Er komt een hoorzitting onder leiding van de rechtercommissaris. Beide partijen gaan hun visie geven. Dus de overheid en de grondeigenaar. Deskundigen gaan vragen stellen van hoe zit dit, hoe zit dat? Wat verdient u op die grond? Wat verbouwt u op die grond? Dan wordt er de afspraak gemaakt dat deskundigen een conceptadvies uitbrengen. Op dat conceptadvies kunnen beide partijen reageren. Vervolgens brengen deskundigen aan de rechtbank een definitief advies uit. Gaat uiteraard ook naar partijen. En de gebruikelijke gang van zaken is dan dat er dan pleidooi komt. Waarbij de overheid gaat zeggen dat wij het niet begrepen hebben omdat we te hoog taxeren. En de grondeigenaar die betoogt het tegenovergestelde.
En ik begrijp dat de beide taxateurs treden dus niet op voor een van de partijen?
Nee, partijen hebben hun eigen taxateur.
Aha.
Nee, de rechtbank benoemt drie onafhankelijke deskundigen. Dat is die onafhankelijkheid die ik net ook al even aankaart.
Maar dat pleidooi van de advocaat van degene die onteigend wordt, dat is gebaseerd op weer een rapport van een andere taxateur.
Ja, ja. De gebruikelijke gang van zaken is dat beide partijen, dus zowel de overheid als de grondeigenaar, een eigen advocaat hebben en ook een eigen taxateur hebben.
Ik denk meteen wat een Poolse landdag.
Nou, die Poolse landdag valt wel mee. De kosten is nog een ander aspect.
Ja. Maar er zijn natuurlijk hoge kosten mee gemoeid, kan ik me voorstellen.
Onteigeningen zijn duur.
Ja.
Pragmatische overheden die wegen daar nog wel eens in denken van, dan laten we maar iets pragmatisch zijn, want anders zijn we al die kosten kwijt.
Ja.
Maar je hebt ook overheden die heel principieel zijn en zeggen van, ja, wij betalen wat moet betaald worden, maar als we nu te veel gaan betalen, dan komen we dat in de toekomst weer tegen. Dus die zeggen op een gegeven moment van, die kosten is heel vervelend, maar we gaan die niet zeggen van zo'n procedure kost 30.000 euro, we gaan die eigenaar 30.000 euro extra betalen.
Nee.
Nee. Dus ja, dat is de afweging die gemaakt wordt.
Dat is dus ook weer telkens afhankelijk van in welke gemeente je zit, welk type overheid je hebt. Is dat dan beleid? Zijn dat politieke keuzes die gemaakt worden?
Zijn politieke keuzes. Ja, zijn politieke keuzes. Ja. En ik heb ook ooit voor een gemeente opgetreden waar een nieuwe wethouder kwam. Dat was een wethouder die zelf een agrarisch bedrijf had. En die zei, in mijn tijd als wethouder gaat er niet onteigend worden. Want ik vind dat onteigenen niet moet kunnen. We moeten er altijd uit kunnen komen. Die man heeft 2 periodes gezeten. De eerste 4 jaar is er niks onteigend. Maar in de 2e periode heeft hij inderdaad wel moeten besluiten tot onteigening. Ja. En op zich is dat ook logisch. Je wilt een rondweg aanleggen. Je hebt met 20 eigenaren te maken. Met 19 eigenaren kom je eruit. En die ene zegt van, ik wil gewoon niet verkopen. Ja, en als je dan zegt, er wordt niet onteigend. Ja. Dan wordt die weg niet aangelegd.
Hoe kijk jij daarna in het licht van mogelijke onteigeningen van boerenbedrijven? Er is veel gesproken over de stikstofproblematiek. En de mogelijkheid van onteigenen lijkt een beetje op de achtergrond te blijven. Tegelijkertijd hoor je van allerlei uitkoopregelingen. Dat gebeurt dan, neem ik aan, dat zijn allemaal minderlijke regelingen.
Dat zijn allemaal minderlijke regelingen.
En hoe kijk jij dan naar het onteigenen van zo'n boerenbedrijf? Ik denk wel eens, er is voor niemand anders is zijn beroep zo verbonden aan de plek waar hij woont, aan de grond waar hij waarschijnlijk is opgegroeid, die al vaak familie of generaties lang in de familie is. Hoe kijk je in dat licht naar zo'n onteigening?
Ik begrijp heel goed de emotionele kant van boeren die eeuwenlang op de grond geboerd hebben, dat die zeggen van dit is familiebezit en daar mag de overheid niet aankomen. Ik begrijp van de andere kant ook, als dat leidend zou zijn, dan gebeurt er niks meer in het land.
Nee.
Dus het klinkt heel flauw, maar op enig moment prevaleert het algemeen belang boven het individueel belang. En als er echt een belang is om een boerderij te onteigenen, ja, dan gebeurt dat. Een voorbeeldje. Ik ben zelf rechtbankdeskundige geweest op de Hedwigepolder. Die polder is onteigend van een Belgische eigenaar. Het zat jarenlang in de familie. Meneer wilde absoluut die polder niet.
Er is een hele lange procedure over gevoerd.
Ja. Is ook een paar keer bij de Hoge Raad geweest. En ik begreep best wel dat die man eigenlijk zijn bezitting niet kwijt wilde. Van de andere kant, de Nederlandse overheid had zich verplicht om die polder onder water te laten lopen.
Ja. Ja.
Ja, en dan zegt de Hoge Raad op een gegeven moment ook van grondeigenaar, we begrijpen uw positie, maar ja, het algemeen belang prevaleert hier. En van die meneer is gewoon die hele polder onteigend.
Ja. Ja, en die heeft daar natuurlijk wel gewoon een vergoeding voor gekregen.
Die heeft daar een vergoeding voor gekregen. Daar is een tijdje geleden heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in die zaak. En er was dus geprocedeerd door die voormalige eigenaar dat de vergoeding niet goed was. De Hoge Raad heeft geconstateerd dat de rechtbank, waarvan ik dus een van de rechtbankdeskundigen was, de waardevaststelling dat daar niks op aan te merken was.
Precies.
Maar er waren 2 onderdelen waarvan de Hoge Raad heeft gezegd van die zijn niet helemaal goed gebeurd. En dan moet ik zeggen dat het een deskundige advies was van 30 bladzijden. Er waren ontzettend veel schadecomponenten.
Precies.
En er waren 2 onderdelen waarvan de Hoge Raad heeft gezegd dat moet opnieuw beoordeeld worden. Ja. Dus
dit brengt ons eigenlijk bij de stelling waar je, geloof ik, het langst over twijfelde. Of die voor jou misschien het belangrijkste is. Rechters zijn alziende blind zonder de hulp van de rechtbankdeskundige.
Nee, dat is niet zo. Maar het is wel de keerzijde. En dat is ook de reden waarom ik wat aarzelde.
Het is zo detailistisch. We weten natuurlijk dat rechters ook hun jurisprudentie bijlezen. Maar het is zo'n specifiek vakgebied. Nee, maar die kunnen haast niet zoveel weten als de deskundigen. Daarom worden jullie natuurlijk ook ingehuurd.
Ja, dat klopt. Nou ja, er is ook wel eens een keer een artikel verschenen. De dictatuur van de deskundigen. Mm. Dat het advies eigenlijk van die deskundigen eigenlijk zo veel gewicht in de schaal zou leggen dat de rechtbank daar nauwelijks van af zou kunnen wijken.
Ja.
Nou zitten in onteigeningsschadeloosstellingen een heel veel juridische wegingen. Ik noemde net je tennisbaan. Hè?
Ja.
Die tennisbaan, daar kan ik als taxateur wat van vinden, maar daar kan die rechter ook wat van vinden. Hè?
Ja.
Dus die rechter zou best kunnen zeggen van ik vind dat die tennisbaan wel terug moet komen. Want die mensen zijn een jaar ziek geweest. Daarom is die wat achterstallig in onderhoud.
Precies.
Maar ze hebben mij wel voldoende duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk voor die tijd elke dag 2 uur tennisten. Dus ik vind dat die tennisbaan moet terugkomen. Dus die schade schat ik wel toe.
Ja.
Ik moet oppassen dat ik het systeem niet te ingewikkeld maak. Maar er zijn heel veel juridische wegingen die uiteindelijk tot een taxatie leiden.
Ja.
Waarvan de rechter wel te degen wat kan vinden. 2 jaar geleden hebben wij in de binnenstad van Rotterdam, waar een binnenstedelijke ontwikkeling kwam, schadeadviezen uitgebracht. Waar de rechtbank op 2 onderdelen afgeweken is van het advies. Daar is wel weer beroep en cassatie tegen ingesteld. Dus ja, we zijn nog wel benieuwd wat de Hoge Raad er uiteindelijk van...
Er is nog geen definitieve uitspraak meer.
Maar rechters durven best wel af te wijken. De keerzijde is dat heel veel rechters maar betrekkelijk weinig met onteigeningen geconfronteerd worden.
Ja.
Dat betekent dat die expertise daar niet echt opgebouwd kan worden als er weinig onteigeningen zijn. En ja, dat geeft ook dat ik het wat lastig vond om eens of oneens te zeggen. Ik denk dat de rechter heel veel mogelijkheden heeft, met name wat de juridische aspecten betreft, om te zeggen van daar denk ik juridisch gezien anders over. Als het echt om taxeren aankomt en de rechter is het eens met de uitgangspunten voor de taxatie,
ja,
dan denk ik dat de rechter wel geneigd is om die taxatie te volgen.
Ja.
En zonder de diepte in te gaan,
dat mag hoor.
Oh, nou.
Ik vind het wel. Ik vond het wel leuk toen je over de Hoge Raad uitspraak begon.
Ja. De waarde van iets wordt in principe bepaald door de planologische mogelijkheden.
Ja.
Iets is waard wat ermee kan. Hè?
Dus als landbouwgrond is minder waard dan woningbouw?
Dan een bouwterrein.
Ja, ja, ja. Okay.
Nou ja, ja, en zo gebeurt het in de jurisprudentie ook. Hè? Er wordt onteigend voor uitbreiding van wonen. Nou, dan is die grond vele malen meer waard dan dat er onteigend wordt voor een weg. Want een weg is een niet lucratieve bestemming.
Ja.
Dus de bestemming is doorslaggevend. Maar de Hoge Raad heeft heel ingewikkelde overwegingen eraan gewijd dat soms de bestemming waarvoor onteigend wordt niet doorslaggevend is.
Okay.
En dat is met name voor een weg. Er wordt een weg aangelegd. En dan heeft de Hoge Raad wat technische overwegingen om te zeggen van die bestemming weg moeten we wegdenken. Die elimineren we. En dat betekent dat je terugvalt op landbouwgrond die mogelijk de verwachting had dat er anders een bedrijventerrein zou komen. Want het ligt tegen een bedrijventerrein aan.
Oh, zo.
En dus dat betekent,
je ontneemt eigenlijk de mogelijkheid van die grond om meer waard te worden met het aanleggen van die weg.
Exact. Nou, en als je dan die bestemming van die weg elimineert, dus wegdenkt, dan heb je weer die mogelijkheid dat het meer waard zou worden. Nou, dat elimineren van de bestemming waarvoor onteigend wordt, en vaak is dat een verkeersbestemming,
ja,
dat is een puur juridische afweging.
Ja.
En dat kan dus heel goed zijn dat de rechtbankdeskundigen zeggen van we gaan wel elimineren, terwijl de rechter zegt nee, ik zie in dit geval geen reden om te elimineren, dus je moet wel van die wegbestemming uitgaan.
Ja, ja, ja,
en dat,
ja, ja, ja,
dat kan nogal veel invloed hebben op de uiteindelijke waarde.
Ja.
Dus, en zo zitten er wel heel veel juridische weegelementen in dat hele onteigeningstraject. En nou ja, die juridische wegingen kan de rechter, zeker als in het advies gezegd wordt, naar de Hoge Raad heeft in dat en dat arrest daar overwegingen aan gewijd.
Ja.
Uiteraard is zo'n uitspraak of een arrest van de Hoge Raad altijd casuïstisch. Maar dat betekent ook dat die geïnterpreteerd moet worden. En het kan best zijn dat de rechtbank daar een andere interpretatie aan geeft dan dat deskundigen doen.
Maakt dit het, ik merk ook dat je daar enthousiast over wordt. Dat je daar makkelijker veel over vertelt. Is dat ook wat het werk zo leuk maakt? Dat het
maakt het voor mij leuk. En je zei net van jullie publiceren heel veel rechtspraak.
Ja.
Ik was pas geleden bij een gerechtelijke onteigening en ik stelde een vraag of iets wel een onteigeningsgevolg was. Waarop een van de taxateurs zei, dan kijken we even op de website van een rentmeesterskantoor uit het oosten des lands. Nou ja, ik zei, die weet het ook niet, want anders had hij die vraag niet gesteld.
Nee.
Maar dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, ik vind dat juridisch vind ik ontzettend aardig. Ja.
En toen je het bedrijf, wanneer nam je het bedrijf over van je vader?
Poel, wat ik overgenomen heb, dat weet ik al niet. Ik denk ergens halverwege de 80e jaren. Ja.
En was dat gewoon hoe het ging? Of heb je daar bewust voor gekozen? Daar ben ik toch wel benieuwd naar.
Nee, ik wilde.
En was je ook zo enthousiast over uitspraken van de Hoge Raad toen je bedrijf overnam?
Nee, toen niet, absoluut niet. Nee, ik wilde altijd dierenarts worden. Maar ik had het verkeerde pakket op de HBO. En toen heb ik een beroepenkeuzetest gedaan. En ik denk achteraf dat diegene die die test afnam en wist wat mijn vader voor beroep deed, wat wist hij gewoon. Die zei van, ga jij maar naar de HO, jongen, dat is hartstikke makkelijk. Dan heb je iets van economie en iets van juridische opleiding. En ik heb toen de HO gedaan en daarna heb ik de rechtenstudie gedaan.
Ja. Dus het werd ook wel een beetje verwacht misschien.
Nee, ik geloof niet dat mijn vader heeft nooit druk gelegd of zo. Maar het proces is gegaan zoals ik schetste.
Ja.
En die beroepskeuzetest is eigenlijk wel redelijk doorslaggevend geweest in het hele verhaal.
We komen eigenlijk bij onze laatste stelling. Een burger of ondernemer is feitelijk machteloos wanneer de overheid tot onteigening overgaat. En volgens mij was je het ook met die laatste oneens.
Ja,
ik zeg dat omdat je eigenlijk zelf, dat schets je namelijk zelf ook al in een van de antwoorden op de stelling, dat veel van de opdrachtgevers, klanten die je bijstaat, ja, ook wel het idee of gevoel hebben van ja, dit ga ik niet tegenhouden, deze ontwikkeling. Ik bedoel, als mijn buren allemaal een deal hebben gemaakt en die weg, die moet er toch komen. Komt het wel eens voor dat iets niet gebeurt omdat iemand niet onteigend wordt? Want we hebben het eigenlijk de hele tijd over onteigeningen gehad die doorgaan.
Ja. Ja, dat komt wel eens voor. Maar dan moet ik zeggen dat onteigeningen vaak gebaseerd zijn op een planologische maatregel.
Ja.
En we kennen in Nederland de FIA 15. Daar moet, ik geloof, de A12 op de A15 aansluiten. Maar het heet Via 15.
Okay, ja.
Daar neemt de overheid een tracébesluit. En een tracébesluit is normaal gesproken de grondslag om te mogen onteigenen.
Aha.
Want je kunt niet onteigenen omdat je die landbouwgrond daarin in stand wilt laten.
En het tracébesluit is goedgekeurd door?
Nee, die is juist niet goedgekeurd. Dus,
Want
daar heeft de Raad van State heeft er in eerste instantie goedkeuring aan onthouden in verband met de stikstofproblematiek. En daar moet nou het Rijk aantonen dat er niet zoveel belasting is voor Natura 2000 gebieden, dat die weg niet door kan gaan.
Precies.
Dus wil je iets tegenhouden, wil je een onteigening
tegen, moet je dat eigenlijk veel eerder in het proces
doen. Dan moet je eigenlijk kijken of je de planologische basis kunt aantasten. Want als die bestemming er niet komt, kan er überhaupt niet onteigend worden.
Gebeurt dat wel eens? Dus dit voorbeeld?
Dit voorbeeld. En daar is eerder, en ik weet niet welke wegtracé dat is, maar daar is door de Raad van State goedkeuring aan een tracébesluit onthouden. Nou ja, wat er dan kan gebeuren is dat die overheid het weer opnieuw oppakt.
Ja.
Om met betere argumenten het alsnog voor elkaar te krijgen.
Ja.
Vaak geeft de Raad van State ook de mogelijkheid om binnen 6 maanden het gebrek alsnog
Maar dan moeten dus een gemeenteraad of provinciale staten of een Tweede Kamer zeggen, en wat hier gebeurt, dat kan niet en dat gaan we stoppen, deze ontwikkeling.
Nou ja, of de Raad van State zou uiteindelijk moeten zeggen van, wij keuren het traceerbesluit niet goed. Ja. Hè? Dat kan. Of het bestemmingsplan niet goed.
Maar dat betekent ook dat je als een soort van een moedige Gallisch dorpje verzetten tegen de overheersing eigenlijk niet werkt.
Nou ja, dat is hetzelfde. Die Hedwige Polder, die meneer heeft met name de planologische grondslag ter discussie gesteld. Want die zei van de onzin om dit onder water te laten lopen. Dat hoeft helemaal niet. Dat is uiteindelijk, heeft hij dat niet gered bij de Raad van State. Dat gaf vervolgens de overheid de basis om te mogen onteigenen. Heeft hij ook allerlei mogelijkheden gedaan, of hebben pogingen gedaan om dat onderuit te halen.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar er zijn wel situaties waar een burger inderdaad voor elkaar kreeg dat er de planologische grondslag het niet haalt. Nou ja, dan kan er ook niet onteigend worden.
Ja.
Maar normaal gesproken, als een overheid iets echt wil en ze beargumenteren het goed, en ze kunnen het voldoende onderbouwen, en die planologische grondslag is er, dan kun je als eigenaar best wel wat vertraging creëren door allerlei bezwaren. Maar ja,
tegenhouden.
Bijna altijd gaat dan die onteigening uiteindelijk wel door.
En tegelijkertijd zeg je, bij een burger of ondernemer is feitelijk machteloos wanneer de overheid tot onteigening overgaat, oneens.
Nou ja, dan moet je, maar dan moet je dus die planologische basis, daar moet je op focussen.
Ja.
Want als je denkt van, er is een planologische basis, maar ik ga die onteigening nog tegenhouden. Moet ik in nuancering maken, die doe ik straks. Dan is dat vrijwel kansloos. Hm. De enige nuancering die er is, is als een grondeigenaar de bestemming zelf kan realiseren, dan onder omstandigheden mag de overheid niet onteigenen. Neem de uitbreiding van een dorp waar een nieuwe woonwijk komt. Projectontwikkelaar is daar eigenaar van. De gemeente wil onteigenen en die projectontwikkelaar zegt, ik kan zelf die huisjes ook wel bouwen. Dan zijn er wat kaders waarbinnen dan die projectontwikkelaar kan zeggen van, ik ga zelfrealisering doen en gemeente, u mag niet onteigenen.
Maar die kan dan ook wel gehouden worden om dat ook daadwerkelijk te realiseren?
Ja, ja, ja. Oh. En ook binnen de kaders die de gemeente dan schetst, binnen de planologische kaders. Maar dan kan de kroon besluiten om geen onteigeningstitel te geven. Maar
erg onwaarschijnlijk, zie ik al.
Nou ja, kijk, gemeentes die realiseren zich dat. Dus die gaan met zo'n project klaar voor. Voor tijd om die tafel
precies,
zitten. En
precies.
Dan komt het meestal gewoon niet tot een onteigening.
En ook dat soort processen begeleid je natuurlijk.
Ja.
Ja. We hebben het nu de hele tijd over de overheid en de burger of overheid en bedrijven gehad. Ik moet opeens denken aan de twee kleine huisjes voor het Victoria Hotel. Tegenover het Amsterdamse Centraal Station.
Ja, ja.
Onderwerp van ook het bekende boek Publieke Werken.
Ja, ja.
Waarvan ook het verhaal gaat dat de huiseigenaren moedig verzet boden tegen het grote hotel. En dat het hotel maar om het huisje, om de twee huisjes heen is gebouwd.
Ja.
Gebeurt dit? Kan zo'n hotel nou ook hebben kunnen onteigenen? Hoe werkt dat?
Nee, een hotel, een particulier kan niet onteigenen. Maar de overheid zou misschien wel hebben kunnen onteigenen. Maar dan moeten ze wel aangeven dat het in het algemeen belang is. Maar ik geloof dat deze casus mede veroorzaakt is doordat die eigenaren van die huisjes dachten, we krijgen nu de hofprijs. Hè?
Ja. En steeds meer wilden.
Steeds meer wilden. En,
is dat een les voor mensen die zich in een onteigeningsprocedure of in zo'n proces met een wederpartij bevinden?
Ja, dat is wel een les. Binnen ons vakgebied gaat wel eens de uitdrukking. Onteigenen is erg, maar net niet onteigend worden is veel erger. Je hebt een woonboerderij in het buitengebied. Er komt een nieuwe weg. En dan zijn er twee mogelijkheden. Die weg gaat over je woonboerderij.
Ja.
Ontzettend vervelend.
Ja.
Of hij gaat er vlak langs.
Ja.
En dat laatste is onder omstandigheden nog veel vervelender. Want je hebt de overlast van die weg.
Precies.
We kennen dan in Nederland de mogelijkheid om daar plantschade voor te claimen. Maar plantschade, dat leidt lang niet altijd tot uitkeringen. Dus stel dat je buiten de boot valt wat plantschade betreft. Je hebt een woonboerderij die een miljoen waard is. Er komt een weg langs en nou is die woonboerderij in één keer maar 7,5 ton waard. Omdat dat allemaal overlast veroorzaakt.
Ja. Ja, dan plus je woongenot zal dalen.
Dat woongenot vertaalt zich dan in mindere waarde. Ja. Dat is de redenering die de afdeling aanhaalt. Maar dat betekent dat jouw bezit minder waard wordt. Je onder omstandigheden geen schade. De vergoeding uit de titel van plantschade krijgt. Dus dat je je eigen schade moet dragen. Terwijl als de weg over je woonboerderij gaat, in ieder geval de wet garandeert dat je volledig schadeloos gesteld wordt.
Ja.
Onder omstandigheden kan het best zijn dat als je zegt van, en ik zit zelf met zoiets, dat ik wel kans zie om het bestemmingsplan wat veranderd te krijgen. Maar of mijn cliënt er dan gelukkig van wordt dat die weg net naast zijn pand komt in plaats van eroverheen. Ja, dat is maar de vraag.
Ja.
Dus,
interessante materie dit allemaal, René. Ik ga jou mijn laatste vraag stellen. En dat is de vraag die ik al mijn gasten stel. En dat is de volgende. Wat maakt de wet nou voor jou tot een kunstwerk?
Ja, Nick, ik heb daarover nagedacht. Ik denk zelf dat de onteigeningswet geen kunstwerk is.
Oh.
Hij dateert van 1851.
Okay.
Maar ik denk dat het onteigeningsrecht een kunstwerk is. Want ik zei net al, onteigenen is rechtersrecht.
Ja.
Het zijn allemaal, het is allemaal jurisprudentie. En wij moeten ons in de praktijk gewoon baseren op de jurisprudentie. Het aantal artikelen waarover schadeloosstelling gaat in de onteigeningswet is heel beperkt. En het is een oude wet, zoals ik net al aangaf.
Ja.
En hij gaat straks ook op in de omgevingswet als die er komt. Maar ik zou met name denken dat het recht, zoals dat door de jurisprudentie gevormd is, dat dat een heel mooi kunstwerk is waar wij als taxateurs, onteigeningsdeskundigen, goed mee uit de voeten kunnen.
Mooi. Dankjewel, René van Hooghoed.
Nick, graag gedaan.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.